Want een stukje verder lezen en overdenken uit het Markus-evangelie. Markus, de metgezel van Petrus, die terwijl Petrus in de gevangenis zat in Rome, uit de mond van Petrus het evangelie opgetekend heeft, als een soort bewijsschrift. Een soort verdedigingsschrift, een heel kort, krachtig evangelie, wat Markus eigenlijk in de eerste plaats geschreven heeft aan Romeinen, die het Oude Testament helemaal niet zo goed kenden, weinig in aanhaling in het Oude Testament, heel veel over de dingen die Jezus gedaan heeft, niet die Jezus gezegd heeft, maar die Jezus gedaan heeft. We hebben gezien het woordje terstond, dat komt heel regelmatig voor in dit evangelie. Het is een hele korte samenvatting van het leven van Jezus op aarde. Vanavond gaan we met elkaar lezen vers 14 tot en met 20 van Markus hoofdstuk 1. Daar staat: en nadat Johannes was overgeleverd, dat is dus Johannes de Doper, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. En hij zeide: de tijd is vervuld dat het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En toen hij langs de zee van Galilea ging, zag hij Simon en Andreas, de broeder van Simon, in de zee staan en het net uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: komt achter mij en ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. En ze lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. En een weinig verder gegaan zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, terwijl deze bezig waren in het schip hun netten in orde te brengen. En terstond riep hij hen, en ze lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de dagloners en gingen heen hem achterna. Tot zover dit hele mooie korte stukje uit het begin van het leven van de Heer Jezus. Dit stukje begint met de woorden: en nadat Johannes was overgeleverd. Dat is nogal wat. Johannes stopt met zijn bediening en de Heer Jezus gaat verder. Er zijn al vele duizenden, honderdduizenden mensen opgehouden met hun bediening, maar Jezus gaat verder. Het is eigenlijk heel mooi om dat hier te zien. Mensen kunnen stoppen, mensen, hun bediening kan ook voorbij zijn, maar de Jezus gaat verder. En ook vandaag mogen we dat ervaren. De Jezus gaat verder met zijn werk. En eigenlijk is het best wel heel heel vreemd om die twee dingen aan elkaar te koppelen. Want er staat: Johannes was overgeleverd en wij weten, en de Jezus wist ook wat er met Johannes zou gaan gebeuren. Johannes was de grootste die ooit onder de mens geleefd heeft. En dan zie je dat Johannes, dat zegt de Jezus. Er staat op een gegeven moment dat heel Jeruzalem, de hele Jordaanvallei, duizenden, wellicht honderdduizenden mensen naar Johannes kwamen om zich door hem te laten dopen. Johannes had heel veel discipelen, heel veel aanhang. Eigenlijk de grootste, zegt de Jezus, die ooit hier onder de mensen geleefd heeft. En dan zien we dat deze Johannes in de gevangenis terechtkomt en zo vertwijfeld raakt. En dan uiteindelijk vraagt: bent u het nou die wij moesten verwachten? Het is wat, hè, dat deze grote man zo vertwijfeld kan raken. En dat de Heer Jezus niet even naar hem toe komt en hem de handen oplegt en hem bemoedigt. Maar dat de Heer Jezus bijna koudweg twee mensen terugstuurt en zegt: joh, er worden lammen genezen, er worden blinden ziende. Gaan we terug naar Johannes, dat dit allemaal gebeurt. Dan denk je wel van: had het nou niet een beetje ruimhartiger kunnen zijn? Iets meer. Maar de Jezus liet hem natuurlijk niet koud. Wat ik eigenlijk zo vreemd vind, dat hier in dat ene vers staat dat Johannes werd overgeleverd En Jezus ging naar Galilea om het evangelie te verkondigen. En weet je wat het evangelie betekent? In het Duits, in de Luthervertaling staat, die vrome boodschap. Nou, een blijde boodschap terwijl Johannes in de gevangenis zit. Nou, dat bedoel ik nou. Bij de een houdt het op, maar het gaat wel door, het evangelie. Het is een heel contrast, maar het gaat wel door. En inderdaad, Jezus gaat dus vanuit Judea. Hij is in Judea, ik heb dat de vorige keer ook gezegd, bij Johannes de Doper was hij. En Johannes de Doper was tegenover Jericho aan het dopen. En dat was bij Judea. En vanuit Judea ging Jezus naar het noorden, naar Galilea, naar het meer van Galilea. Het meer van Tiberias, het meer van Genezaret, het meer van Galilea. Nou, allemaal allemaal verschillende namen voor dezelfde plaats, waar Jezus zijn dienst begint rondom de zee van Galilea. Hij predikt daar dus het evangelie. De Gottes staat er in het Duits letterlijk, dat staat in vers 15, de tijd is vervuld, en dan staat er, en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Het Koninkrijk Gods, het evangelie van het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Een paar dingen hierover. In eerste plaats staat er dat de Jezus zegt in vers 15, de tijd is vervuld. De tijd is vervuld. Dat denken we van, nou, als de Jezus nou zegt de tijd is vervuld, dan zou toch het Koninkrijk van God hier op aarde moeten komen. Maar wat bedoelt hier Jezus met het Koninkrijk van God is nabijgekomen? Nou, over dat Koninkrijk van God zegt hier Jezus in Johannes 3 ook iets heel moois tegen Nicodemus. En dat bedoelt hier Jezus eigenlijk met het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. En daarvoor is de tijd vervuld. De Jezus zegt hier in vers 3 van Johannes 3. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. We hebben diezelfde uitdrukking. Met andere woorden, je kunt deel krijgen aan Gods heerschappij in je leven, aan Gods Koninkrijk, Gods aanwezigheid in jouw leven. Dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Gods aanwezigheid, Gods Koninkrijk in je leven. Nicodemus die was heel veel bezig met de schrift. Hij was de leraar van Israël. Hij wist het allemaal heel theoretisch. Maar hij ervoer het niet in zijn hart. En Jezus zegt, er is maar één manier waardoor deze zaak in jouw hart kan komen. Dat is door wedergeboorte. En die tijd is vervuld. Die tijd is heel dichtbij gekomen dat het Koninkrijk van God niet een theoretisch iets is, maar het Koninkrijk van God werkelijkheid wordt voor je leven. En dat bedoelt de Jezus mee. En daarom staat dus ook zo mooi, misschien wel goed om dat even te lezen in iets verderop. We krijgen straks nog een keertje iets uit Galaten, maar Galaten 4 vers 4, dat is eigenlijk wel heel makkelijk te onthouden, tenminste. Het is voor mij altijd heel makkelijk te onthouden. 4 vers 4, Galaten. Dat is een heel belangrijk vers trouwens. Daar heb je ook weer die vervulling van de tijd. Een tekst die heel veel met kerst ook gelezen wordt. Daar staat, maar toen de volheid des tijds gekomen was. De vervulling van de tijd. Heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. En dat betekent niet geboren onder de wet, dat de Jezus als het ware onder de 10 geboden stond. Maar dat hier eigenlijk meer bedoeld wordt onder de wetmatigheid van het menselijk lichaam. Dat betekent dat de Jezus had ook honger. Hij was ook vermoeid. Hij heeft ook verdriet gehad. Hij heeft ook pijn geleden. Hij onder de wetmatigheid van, want de Jezus die was niet onder de wet, hij was geen zondaar. Hij was geen zondaar, hij kwam om de wet te vervullen. Maar hier zie je heel duidelijk de Zoon van God, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. En dan staat er opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Nou, dat is het geweldig, dat je kinderen van God kunt worden. En daarmee, ja, dat koninkrijk van God, dat God zo dichtbij komt in de Heer Jezus Christus. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat de Heer Jezus hier predikt. En dan zegt hij, je kunt hier deel aan krijgen, in vers 15, als we even teruggaan naar Marcus, door twee dingen. Het eerste zegt hij, in vers 15, aan het einde van vers 15 staat, bekeert u. En het tweede is, geloof. Bekering en geloof. Bekering. Ik heb eventjes de Duitse Bijbel erbij gepakt. In het Duits wordt hier het woordje gebruikt, letterlijk vertaald, omdenken. Omdenken. Anders gaan denken. Wij worden hervormd vanuit ons denken. Anders denken. Je gaat heel anders denken, van binnenuit. Bekeren is niet alleen maar zo eventjes van boete doen, maar bekering is veel dieper. Veel dieper, anders denken. En het tweede, geloof, dat betekent toevertrouwen aan het evangelie. Niet alleen geloven dat het waar is, maar het ook aanvaarden. Nou, dan zien we vervolgens, vanaf het 16e vers, de eerste discipelen die geroepen worden. En de eerste discipelen zijn twee broers van elkaar. Je hebt hier Simon, die de naam Petrus krijgt, met Andreas, zijn broer. En nog een paar broers, dat zijn Jacobus en Johannes. Deze vier broers, die worden geroepen. En later, en dat is misschien wel goed om het even te noemen, ze werden als discipel geroepen. En later werden ze door de Jezus aangewezen als apostel. Want de Jezus had misschien wel meer dan 100 discipelen om zich heen vergaderd. En dan staat er op een gegeven moment dat hij 's nachts de hele nacht aan het bidden geweest is. En dat hij 's morgens vroeg opstond, dat de mensen hem gezocht hadden. En dan staat er, en toen wees de Jezus 12 van hen aan als apostel. Dus ze werden eerst als discipel geroepen en later als apostel aangewezen. En het is heel typerend dat de Jezus Judea verlaat. En u weet, in Judea, Jeruzalem, daar rondom Jeruzalem, in Jeruzalem, daar waren de schriftgeleerden. Daar waren de farizeeërs. Daar waren de oudsten. Maar hij verlaat Jeruzalem en hij komt in Galilea. En Galilea, dat wordt wel eens genoemd Galilea der heidenen. Galilea telde helemaal niet mee. Galilea, dat was uitschot van het Joodse volk. En dat de Heer Jezus notabene naar Galilea gaat om daar zijn discipelen te zoeken. En niet de schriftgeleerden en de farizeeërs in Jeruzalem. Misschien ook goed om te weten, dat als de Heer Jezus, hè, dat staat hier in vers 16, laten we het nog heel even lezen, daar staat, en toen hij langs de zee van Galilea ging, zag hij Simon en Andreas. Wat denkt u? Was dit de eerste keer dat zij elkaar ontmoet hebben? Was dit de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten? Dat denk je van, nou, en passant kwam hij gewoon zo even een paar mensen tegen van, hey! Zou het de eerste keer geweest zijn? Of is de Bijbel daar duidelijk over dat de Heer Jezus al eerder ontmoet had? Ja. Johannes, toen de Heer Jezus gedoopt werd door Johannes, toen zei Johannes op een gegeven moment, zie het Lam God. Het was er eentje, het waren er twee, die achter Jezus aangingen. Toen vroeg Jezus, wat komen die doen? Ja, we willen graag weten waar u verblijf houdt. Toen zei hij, nou kom en zie. En één van deze was Andreas. Dat staat in Johannes 1. En Andreas heeft later, toen hij die dag daar gebleven is, zijn broer naar Jezus gebracht. En dat was Petrus. Dus dit was niet de eerste ontmoeting. De Jezus had hen al een keertje ontmoet. Hij had al een keer, u kunt het lezen in Johannes 1 vanaf vers 38, of vanaf vers 35, dus dat hoeven we niet op te slaan, maar misschien wel goed om dat te weten, dat er Jezus ze al een keertje eerder ontmoet had. En uit Lucas blijkt dat er Jezus al zo'n band met Petrus had, dat de heer Jezus op een gegeven moment tegen Petrus zei, ik wil even van jouw schip gebruik maken en ik wil even van de kant af en daar wil ik vanuit jouw schip de menigte toespreken. Dat was al voor de roeping van Petrus. Dus je ziet al dat er al een relatie was en je zou kunnen zeggen, geestelijk, innerlijk waren ze al gegrepen door de heer Jezus. Misschien waren ze innerlijk, geestelijk al volgelingen van de Jezus. Maar nu ging de Jezus hen daadwerkelijk roepen om alles achter te laten en hem te volgen. Dat is eigenlijk een soort tweede roeping waarmee de Jezus ze geroepen heeft. Jacobus en Johannes, Simon en Andreas, laat eigenlijk zien in welke tijd we leven. Simon is een puur Joodse naam. Andreas daarentegen is een Griekse naam. In één gezin een Joodse naam en een Griekse naam. Nou, hier kun je dus al zien hoe vermengd eigenlijk de bevolking was en de taal ook tussen Joods en Grieks. Joods en Grieks. Simon en Andreas in één. Je zou bijna kunnen zeggen, net zoals we hier ook heel veel Engelse namen hebben, Nederlandse namen. Maar dat had er heel duidelijk te maken met de cultuur in die tijd. Nou, daar staat dat ze, terwijl de Jezus er langs kwam, stonden ze in de zee. En daar staat er in vers 16, en ze wierpen het net uit. Ze waren dus niet in een schip, maar ze stonden in de zee en wierpen het net uit. Er is hier sprake, letterlijk in de oorspronkelijke taal, van een werpnet. Een net wat over het water uitgeworpen wordt, gewoon staande, en dan wordt het zo getrokken en dan hopen ze dat daar wat vissen in zitten. Dat is een ander net, daar wordt ook een ander woord voor gebruikt dan de netten die gebruikt worden, genoemd worden in vers 19, waar Jacobus en Johannes bezig zijn in het schip hun netten in orde te brengen. In onze vertaling staat alle twee het woordje net. In het Griekse taal worden hier twee verschillende woorden gebruikt. Dit heeft te maken met een sleepnet. Een sleepnet wat achter een schip aangetrokken wordt. En het andere waar Petrus en Andreas mee bezig waren, was een werpnet wat zo over het water geworpen werd. Ik zal er zo nog iets meer over zeggen. Maar toch nog eerst even naar Jacobus en Johannes. Ook Jacobus en Johannes worden door Jezus uitgenodigd om achter hem aan te komen, om met hem mee te gaan en vissers van mensen te worden. Jacobus en Johannes worden hier genoemd de zonen van Zebedeus. De zonen van Zebedeus. Nou, de moeder, misschien wel interessant om dat te weten, de moeder van Jacobus en Johannes, de vrouw van Zebedeus dus, was Salome. Salome, die vrouw die altijd dicht bij de heer Jezus was, bij het kruis stond, de heer Jezus balsemde, met de heer Jezus meegegaan is. En Salome was een zus van Maria, de moeder van de heer Jezus. Dat is interessant. Salome was een zus van Maria. En Maria en Salome, die waren altijd bij elkaar te vinden. Dus als je nou iets verder gaat, dan waren Jacobus en Johannes in principe neven van de heer Jezus. Dus ook zij waren niet zomaar vreemden voor Jezus. De heer Jezus die kwam daar langs en die riep hen om achter hem aan te komen, om vissers van mensen te worden. Nou, eventjes een iets wat misschien best wel heel interessant is. Er staat hier een woordje in vers 19, dat Jacobus en Johannes, die waren bezig hun netten in orde te brengen. We noemen dat wel eens netten, boeten. Het boeten van netten, dat er geen gaten in zitten, dat ja, alles aaneensluit. Want als er gaten in zitten, nou, dan kun je net door het water inhalen, maar dan zwemmen alle vissen er doorheen. Het moet op orde, in orde zijn, die netten. Nou, dat woordje, een heel mooi woord is dat. Het woord in orde brengen, dat wordt in het Nieuwe Testament door de brieven van Paulus ook verschillende keren gebruikt. Hetzelfde woord dat er bepaalde dingen in orde gebracht moeten worden. Ik zal u twee voorbeelden van noemen, waar eigenlijk hetzelfde woord gebruikt wordt. In Galaten 6 vers 1. Galaten 6 vers 1. En Jacobus en Johannes die zijn geroepen door de Heer. En Jacobus ja, en Johannes, met name Johannes, heeft heel veel in de gemeente de zaken op orde gebracht. Als het ware de netten geboet. Er staat in vers 6, Galaten 6 vers 1. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht. In een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Hier wordt een woordje gebruikt, iemand terecht helpen. Ja, dat staat hier in het stukje, iemand terecht helpen. Dat is hetzelfde woord in het Grieks wat gebruikt wordt, ze maakten hun netten in orde. Iemand terecht helpen. Dus eigenlijk bezig zijn in de gemeente om de gaten te dichten. Ook in Efeze, direct daarna, in Efeze 4 vers 12, wordt hetzelfde woord ook weer een keer gebruikt. Daar heeft het niet met iemand terecht helpen. In hoofdstuk 4 vers 12 daar staat dat er leraars zijn om de heiligen toe te rusten. Ook het woordje toerusten is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt. Ze waren bezig hun netten in orde te maken. Dus waar ze toen mee bezig waren, daar zijn ze later ook mee bezig geweest. Jacobus, Johannes, Petrus, Andreas, om de gemeente toe te rusten, de gemeente terecht te wijzen, de gemeente in orde te brengen, zodat wij mensen kunnen vangen. Mensen kunnen vangen voor de Heer Jezus. Misschien nog een ding die vanuit het stukje naar voren komt. Dat is die Zebedeus. De zonen van Zebedeus. Weet u dat de Heer Jezus hier langskomt, langs deze twee jongens die daar met hun vader, met de dagloners, in het schip bezig waren. Ik vind het trouwens heel mooi, Petrus en Andreas, die waren bezig. Jacobus en Johannes, die waren bezig. Toen Elisa geroepen werd door de Heer, die was bezig aan het ploegen. Als wij door de Heer geroepen willen worden, dan moeten we niet op een krukje gaan zitten en zeggen, nou Heer, wanneer roept u me nou? Maar wees bezig. Ja, er zijn sommige mensen die altijd op zoek zijn naar, Heer, wat mag ik nou eigenlijk voor u doen? En er komt eigenlijk niets uit je handen. Terwijl de Heer ons juist oproept om bezig te zijn met de dingen die je hand vindt om te doen. En dan kan de Heer gaan leiden. Het bekende voorbeeld wat ik wel eens meer gebruikt heb. Als een zeilboot stil ligt, dan kun je sturen wat je wil, maar je gaat geen kant op. Maar als er vaart in zit, dan kan er gestuurd worden. Maar we moeten niet bang zijn om in de vaart te komen. We moeten niet bang zijn om te gaan. En dan kan de Heer ons gaan leiden. Nou, je ziet het heel sterk in de Bijbel dat mensen die juist bezig zijn, geroepen worden. En dat is ook heel mooi als in de Bijbel gaat over de wederkomst van Christus. Dan staat er dat de Heer Jezus ons bezig zal vinden. Waar zijn we mee bezig? Wat is ons bedrijf? Waar zijn we mee bezig? Dat is heel belangrijk dat we bezig zijn. Nou, wat mij wel opvalt, dat is dat deze Zebedeus een behoorlijk bedrijfje had. Zebedeus had dagloners. Ze waren de netten aan het boeten. De jongens die hielpen mee. Nou, ik denk dat dat een flink bedrijf was daar. En dat de Heer Jezus daar langs riep en Zebedeus en Jacobus en Johannes daar wegriep, dan zien we dat er twee dingen gebeuren. Ze laten waarschijnlijk een florerend bedrijf achter. En dan staat er, en ze laten ook, dat is nogal wat in vers 20, en ze lieten hun vader Zebedeus achter. Als Jezus je grijpt, hè, als je als het ware gegrepen wordt door de Heer Jezus, weet je, dan gebeurt er iets in je leven door je als het ware losgemaakt wordt van zoveel dingen om je heen. Maar je gaat Jezus volgen. Jezus, die wordt heel belangrijk in je leven. Later zeggen ze nog, misschien wel goed om dat even te lezen in Marcus 10. En daar moeten we niet goedkoop over denken. Marcus 10 vers 28. Daar zegt Petrus, Petrus die had dan waarschijnlijk ook, die had zijn vader niet meer. Tenminste, er wordt niet gesproken over zijn vader. Petrus had waarschijnlijk zijn eigen bedrijfje, wat vissen betreft. Maar er staat in vers 28 van Marcus 10, Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles prijsgegeven. Nou, dat woordje alles, dat kunnen wij niet precies invullen. Maar ik weet wel dat Petrus heel wat losgelaten heeft. Alles prijsgegeven. En wij zijn u gevolgd. De Heer Jezus die roept ons op, later in Marcus, maar ook in Lucas, dat zijn wij bereid om hem te volgen en dingen los te laten. Om dat te doen wat hij van ons vraagt. Ik vind het zo mooi, Elisa, toen hij geroepen werd, heeft hij zijn runderen geofferd op het ploeghout. Hij heeft als het ware de schepen achter zich verbrand. En is achter de Heer Jezus aangegaan. Die Samaritaanse vrouw. Toen die Samaritaanse vrouw doorhad dat Jezus de Messias was. Ze was er naartoe gekomen met een kruik om water te putten. Maar toen ze ontdekte dat het Jezus was, toen liet ze de kruik staan. En ze ging naar Samaria om te vertellen wie Jezus was. Bartimeus, die had een mantel om. En een mantel was in die tijd heel belangrijk. Vooral als je blind was en je was hem kwijt, dan kreeg je hem niet meer terug. Voor sommige mensen was een mantel ook een soort huisje waar je in woonde. En toen Bartimeus wist dat Jezus hem riep, dan staat er, hij liet zijn mantel achter zich en hij ging naar Jezus toe. Weet je, als Jezus ons gegrepen heeft, dan gaan de dingen om ons heen krijgen een heel andere waarde. Het is anders. Dit gebeurt soms ook heel pijnlijk in de praktijk. Helene die kent deze man wel waar ik het over heb. Er was een groot bedrijf, en dat is er nog in Stadskanaal, een groot aannemingsbedrijf, waar meer dan 200 mensen werken. En de oudste zoon, die werd geroepen om evangelist te worden. En hij ging naar Frankrijk. En zijn vader heeft gebedeld van, joh, blijf toch hier, het bedrijf is voor jou. Jij mag hier, het is allemaal klaar en je kunt zo het bedrijf overnemen. Maar hij was geroepen. En hij heeft het bedrijf losgelaten. Groot bedrijf, groot aannemingsbedrijf. En hij is naar Frankrijk gegaan en daar heeft hij traktaatjes uitgedeeld en met heel veel moeite en met strijd een aantal kleine gemeenten gesticht. En ik kan me best wel eens voorstellen dat hij wel eens gedacht heeft, wat heb ik in mijn hoofd gehaald om me hier te storten in dat Zuid-Frankrijk. Maar hij wist, de Heer had hem geroepen en heeft het allemaal losgelaten. Nou, dat gebeurt ook vandaag en en dat heeft zijn vader altijd best wel heel erg gevonden. Maar zijn vader heeft zich er wel bij neergelegd. En zei ook later van, als dit de wil van de Heer is, dan moet het gebeuren. Ja. Het laatste wat ik nog even wil noemen, dat is deze vier mannen, Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, waren op dat moment altijd bezig met vis, 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 vis. Altijd met vis. Dus morgens vroeg tot 's avonds laat. Hoeveel vissen kunnen we vangen? En weet je, als je de Heer Jezus leert kennen, dan ga je over, dan wordt iets anders belangrijk. Dan gaat het niet meer om vissen, maar dan gaat het om mensen. Daar gaat het om mensen. Satan is ook bezig mensen te vangen. En als we naar deze wereld om ons heen kijken, dan zijn zoveel mensen gevangen door Satan. Maar God roept ons om mensen te vangen. Persoonlijk, maar ook als gemeente. Dan moeten natuurlijk wel die netten geboet worden. Moet wel in orde gebracht worden van wat verkeerd is. Maar dan gaat God ons gebruiken. En weet je, als je echt de Heer Jezus leert kennen, dan krijg je belangstelling voor mensen. Dan ga je richten op mensen, want God heeft mensen lief. God wil mensen redden. En soms ben je zo bezig met, mag ik het zo zeggen, met het slijk der aarde. Dat gaat allemaal voorbij. En God gaat als het ware je aandacht richten op iets wat nog veel belangrijker is. Mensen winnen voor Christus. Nou, dat staat in de visie, in de missie van onze gemeente, dat we als gemeente graag mensen willen winnen voor Christus. Maar dat kan alleen als je gegrepen bent door de Heer Jezus. En als Hij als het ware boven het materialisme uittilt en zegt, ja, het gaat om mensen. En ik zal u wel vertellen, onder mensen werken, met mensen werken is niet altijd even makkelijk. Je kan soms makkelijker werken met misschien met koeien of. Maar met mensen werken, dat is echt een uitdaging. Maar God, die wil ze winnen. Oké.